Zit in een serie van A naar B, rondom het thema van geleid door de geest, dat als God in je leven komt, dan mag je zijn leiding verwachten, uitzien, en ervoor openstaan en God spreekt dan. En zo spontaan is er een serie van A naar B gekomen. En daar wil ik vanmorgen weer mee verder gaan met jullie. Nou heeft Trace 2 weken geleden bijna een heel hoofdstuk gelezen uit de Bijbel. Lodewijk ging daar bijna overheen, maar die heeft er een stukje uitgeknipt, dus dat viel mee. Ik denk baas boven baas, ik pak een heel Bijbelboek vanmorgen. Dan denken sommigen van jullie, oh geweldig, dan krijgen we hier echt een woordprediking. Ja, ik heb ook geleerd dat als je heel veel tekst leest, dan weet je waarschijnlijk niet waar je over moet preken. Dus ik verlang ook weer naar het moment dat ik gewoon één vers pak en dan, huppa, daar komt dan weer een volledige prediking uit, weet je, of een anderhalf uur. Maar zover waren we nog niet, dus we doen het vandaag met een heel Bijbelboek. Ja, we hebben een aantal mooie preken gehad, vind ik, tot nu toe. Tenminste, ik heb het zelf ook bemoedigend ervaren. Ik heb zelf toen gesproken naar aanleiding van Hooglied, over het aannemen van Gods woord en dat je dan in zijn bescherming bent. Lodewijk die begon al met goed God ingeschat, dus dat we leren naar onszelf te kijken, naar ons leven, aan de hand van hoe God naar ons kijkt, dat hij ons lief heeft, dat hij ons leuk vindt. Hij heeft gesproken van afscheid naar belofte, dus je laat dingen wel los, maar dat komt omdat je Gods belofte in je leven aan het volgen bent. En dat zie je vooral ook bij Abraham. Tracy heeft gesproken over de Samaritaanse vrouw bij de bron waar ze Jezus ontmoette en hij werd een bron van levende water in haar leven. Een bron dat eigenlijk gewoon onuitputtelijk is en hoe meer je daaruit drinkt en hoe meer je dat ook weer uitgiet voor zijn aangezicht, wordt dat een soort levend rivier. Een prachtig beeld uit het Oude Testament, uit Ezekiel 47, een levend rivier dat zo stroomt door dorre land en leven brengt. Vorige week heeft Lodewijk gesproken naar aanleiding van het verhaal van Gideon. Van angstvallig naar boven natuurlijk. Hoe je teruggetrokken kunt zijn en misschien wel zo gebeukt bent door het leven en door tegenslagen in het leven. Dingen die anderen hebben gedaan, die zijn overkomen. Misschien ook wel dingen die je zelf hebt gedaan. Dat je dus helemaal terugkruipt en niet meer vrij kunt leven en vrij kunt staan. Al helemaal niet vanuit het evangelie van God en de redding van Jezus Christus voor ons en voor deze wereld. En dat beeld van Gideon, die daar in een wijnpers de koren aan het siften was, dat bleef ook na de preek wel bij mij hangen. Want ik weet zelf wel hoe het is als je een aantal jaren achter elkaar, Gideon, die had toen in het land Israël, hadden ze met de Midianieten te maken, die vervolgde het volk Israël en verdrukte hen en beroofde hen. En zo'n wijnpers, dat is een besloten plek, is bijna een kelder zou je kunnen zeggen, waar hij graan staat te siften. En dat kan helemaal niet, want dan moet je op waar de wind is, dan moet je in de openheid kunnen doen, zodat het kaf van de koren door de wind, wordt de kaf meegenomen. Lodewijk heeft met ons gesproken over hoe God ons ziet als helden. Zo spreekt hij Gideon ook aan. En toch kan die, als je 7 jaar lang onder druk bent, als je 7 jaar lang aan het schuilen bent geweest in een kelder, als je 7 jaar lang, als het ware, het is koud en donker, of je hebt tegenslag te maken en je hebt niet meer voluit kunnen leven, je hebt het idee dat Gods belofte op je leven gewoon een heel eind bij je vandaan is. En dat je mijlenver van je bestemming verwijderd bent. Dat zelfs dan, als een Gods bevrijding in je leven komt, als je leven aan de Heer geeft, als een nieuwe lente komt, zoals dit voorjaar, eigenlijk de laatste anderhalve week, als het dan ineens warm wordt om je heen, dan is het nog lastig om dat gevoel van die winter kwijt te raken. En dat zie je ook terug bij de discipelen. De discipelen die na de kruisiging van Jezus, zij trokken zich dan terug in een kamer. En dan staat er in Johannes 20, zij sloten ze achter een gesloten deur, dus de deur zat echt op slot, uit angst voor de Joden. Dus de kruisiging heeft plaatsgevonden en ze zijn op weg naar Pasen toe. Jezus is eigenlijk opgestaan, maar ze weten het niet. En angstig schuilen ze bij elkaar van hoe gaat het nu verder? Zelfs Jozef van Arimathea, die naar Pilatus ging om te vragen om het lichaam van Jezus om te mogen begraven, er staat er van hem dat hij in het geheim geloofde, uit angst voor de Joden. Maar dan, op de opstandingsdag, op Pasen, dan verschijnt Jezus aan de discipelen en de deur gaat open en ze ontdekken dat hij weer leeft en ze krijgen weer moed in het leven. En op een gegeven moment, een paar dagen later of een paar weken later, gaat Petrus, die heeft dan in elk geval zoveel lust in het leven dat hij zegt, nou, ik ga in elk geval maar weer voorlopig vissen. Ze zijn niet meer gesloten, achter gesloten deuren, bang voor de mensen om hen heen, bang voor wat er zou kunnen gebeuren, omdat ze nu in Jezus zijn gaan geloven en hem gevolgd hebben, misschien wel op het verkeerde paard gewed. Ze werden minder bang na de opstanding. En als ze dan ook na de hemelvaart bij elkaar zijn, dan is er alweer een stukje ondernemingszin. En dan zegt Petrus, het is heel goed dat Judas, die Jezus verraden heeft, zijn plek moet weer ingenomen worden. Dat past bij wat de schrift zegt. En toen zijn ze met elkaar gaan zoeken, wie is er vanaf het begin erbij geweest. En ze hebben met elkaar gebeden en hebben ze Matthias aangewezen als de 12e discipel. Dus er was alweer moed. Maar ze waren wel bij elkaar. Ze hadden nog niet echt een woord voor de wereld, zoals het heet. Totdat op Pinksterdag de geest neerkwam als vlammen uit de hemel. En de geest was uit de fles en hij was daarna niet meer te stoppen. En de angstige discipelen werden moedige apostelen en vervolgde volgelingen werden verspreiders van het evangelie. En waar de kerk ook maar kwam, groepen mensen die moesten vluchten voor vervolging, daar kwamen mensen tot bekering. Zij vroegen om vergeving van zonden. Zij werden gedoopt, zieken werden genezen, blinden gingen zien, demonen werden uitgeworpen en nieuwe gemeenten werden gesticht. En de kerk groeide als kool, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Judea en in Samaria. En daarna, toen Paulus erbij kwam, veel en veel verder door heel het Romeinse Rijk. En als we het dan hebben over een bovennatuurlijk leven, dat we dan niet angstig zijn, maar bovennatuurlijk, wat ook het thema is voor deze preek weer, dan is dat een leven dat geleid is door de geest. Een leven dat gaat van A naar beter. Van hier, waar we ooit geweest zijn, zonder God, in angst, gevangen in schuld of gevangen in omstandigheden waar we niet uit konden breken, naar een nieuw leven, nieuwe kansen en een nieuwe bestemming. Een van die brieven die dat heel mooi beschrijft, hoe dat leven eruit ziet, maar ook hoe we dat leven ons toe-eigenen, dat is de brief aan de Efeziërs. Efeziërs is een heel uitbundige brief. Als je echt een brief wil hebben, je denkt van nou wauw, daar zit wat power in, daar zit enthousiasme in, dan is Efeziërs hoort daarbij de brief aan Filippenzen, waar Paulus het heel veel heeft over vreugde. En het grappige is dat juist deze twee brieven zijn, van die brieven noemen wij de gevangenschapsbrieven. Hij is uit de gevangenis geschreven. En daarom is het een prachtig voorbeeld van hoe je vanuit de waarheid van God in je leven, de aanwezigheid van God in je leven, een heel ander perspectief kunt hebben, dat zelfs de grootste tegenslagen alleen maar verder leiden naar Gods bestemming in je leven. En deze gevangenschapsbrief aan de gemeente van Efeze, die heeft eigenlijk maar twee delen. En het eerste deel, dat zijn hoofdstukken 1 tot en met 3, dus heel eenvoudig te onthouden. De eerste helft, dat is de basis. En sommigen zeggen het is een dogmatische gedeelte. Het is het beeld neerzetten wie wij zijn in Christus. Alles wat God in Jezus gedaan heeft door zijn geest in ons leven. En wat daar de uitwerking en de betekenis van is. En wat wij vandaag omhelzen in geloven en in staan. En dan de tweede helft, hoofdstuk 4 en 5 met name. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 6. Dat gaat over de praktijk. Dat is, hoe leef je dan? Als wat in hoofdstuk 1 tot 3 de waarheid is over je leven, wat betekent dat dan van hoe je elke dag leeft? Hoe je wandelt, hoe je je gedraagt, hoe je omgaat met mensen. En dan een heel bekend gedeelte uit Efeze 6, de wapenrusting Gods. En dat is hoe je staat, hoe je stand houdt in het leven en in het geloof. En dat die twee delen, Of eigenlijk die drie dingen samen. Dus je hebt dus de basis, wie we zijn in Christus en hoe we daaruit leven in de praktijk. Dat heeft een Chinese evangelist en een schrijver, Watchman Nee, die heeft dat samengevat, het hele boek, in drie woordjes. Dat is zit, wandel en sta. Zit, wandel en sta. En zit, dat komt uit Efeziërs 2 vers 6. Efeziërs 2 vers 6. En daar staat, hij heeft ons samen met hem, dus God, heeft ons samen met Christus uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Dus Jezus Christus is na de opstanding gezeten aan Gods rechterhand en in hem heeft God ons een plek gegeven in de hemelsferen. In die hemelse gewesten staat er in de NBG-vertaling. Zitten. Wij mogen zitten met Christus. Dat is de plek waar wij zijn. Dat is de bron van ons mens zijn en van ons geloof. Dat is de plek waar we rust vinden. Dat is de plek waar waarheid is over ons leven, over wie ik ben, over mijn bestemming, over Gods beeld van mijn verleden en Gods plan voor mijn toekomst. Dat vind je als je zit met Jezus in de hemelse gewesten. Dat is wie wij ten diepste zijn. Dat is ons thuis. Ik moet er vaak aan denken nu dat Peter en Lodewijk gaan emigreren. Dat roept bij mij al heel wat gevoelens op. Dat heb ik toen ook al verteld op 17 april, omdat ik zelf ook immigrant ben, een aantal keren zelfs. En dat betekent dat ik heb eigenlijk nergens een thuis. Ik woon al 16 jaar nu in Uithuizenmede, vind het een prachtig dorp, maar het is niet mijn thuis. Ik vind Loppersum een geweldige plek, ik vind WLG de beste gemeente die ik ken. Maar ik ben nog steeds op zoek naar mijn thuis. Afgelopen zomer waren we dan weer in Canada en toen dacht ik van oké, ik ben er klaar mee. Ik noem dat voorlopig, dat plekje rondom Vancouver, dat is mijn thuis. Maar ik woon er weer niet, dus ik ben gewoon een emigrant. Eigenlijk hebben we ons thuis in de hemelse gewesten. Met de opstanding dat wij met Christus zijn opgestaan tot een nieuw leven, betekent dat we ons thuis met hem hebben. Staat ook in de Hebreeën van de aartsvaders in Hebreeën 11... dat zij uitkeken naar de stad Gods, naar een nieuwe land, een nieuwe vaderstad. En zij beleden daarmee dat zij vreemdelingen en bijwoners waren hier op aarde. Dus ook al ben je in Loppersum opgegroeid en hier je hele leven gewoond of op het hoge land, onze thuis is in de hemelse gewesten bij Christus. En dan dat is zitten en dan wandelen. Efeziërs 4 vers 1, en het woord wandelen dat komt een aantal keren naar voren in dit gedeelte, hoofdstuk 4, 5 en 6. En er staat, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. De weg te gaan, en daar staat in het Grieks in het woord, en ook in de oudere vertaling, wandel. Wandel dan in overeenstemming met de roeping die u hebt gekregen. Dus als jouw thuis is in de hemelse gewesten met Christus, wandel dan, leef dan op een manier dat het daarbij past. Dus wees dan een hemelse immigrant hier op aarde. En dat wordt op allerlei verschillende manieren uitgebeeld in hoe je omgaat met de dingen van de wereld om je heen, die je tegenkomt, verleidingen, hoe je spreekt, wat voor dingen je nastreeft, waar je begeert en waar je verlangens op richt. Maar ook over je huwelijk en je werkrelaties en met name ook heel veel gaat het in deze brief over hoe we met elkaar omgaan in de gemeente. En dan in Hebreeën 6, in vers 11... staat er dan, tenslotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Zitten in de hemelse gewesten, wandelen in overeenstemming met je roeping en staan met de wapenrusting Gods. Om weerstand te kunnen bieden. Nou zitten we in een serie van A naar B, dus ik heb natuurlijk gezocht naar B's. En van zitten heb ik gemaakt bewaar of bewaak je identiteit. Bewaak je identiteit. Daar begint het mee. En ik leg zo wel even uit waarom dat zo belangrijk is dat het daar ook mee begint. Het begint niet met staan, het begint ook niet met wandelen. Het begint bij het zitten in de aanwezigheid van God. Zoals we vanmorgen ook tijdens de aanbidding in Gods aanwezigheid willen zijn. Bewaak je identiteit. En dan lezen we met elkaar uit Efeziërs 1. Efeziërs 1 vanaf vers 3. En er staat dan: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest wordt, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. En dan vooral wat er staat in dat tweede gedeelte van vers, of in het eerste gedeelte vers 6. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Die woorden komen een aantal keren terug. Sowieso in dit hoofdstuk, maar ook later weer. Dat als wij zitten in Gods aanwezigheid voor de troon van God, als wij zitten daar in de hemelse gewesten, dan is het niet zozeer zodat op een of andere manier kan blijken hoe geweldig wij zijn en hoe geweldig wij het hebben gedaan. Maar het gaat om de eer van de grootheid van Gods genade. Ik moest daar aan denken van de week toen ik hiermee bezig was. En ik dacht van, het is een boekje geschreven, My Utmost Forest Highest. Een Engelse evangelist uit de vorige eeuw. Nee, twee eeuwen geleden alweer. Chambers, Oswald Chambers. En die heeft het op een gegeven moment ergens dat wij een trophy of his grace zijn. Dat wij een trofee zijn van Gods genade. Wanneer wij volgeling worden van Jezus Christus, dan worden we als het ware een beeld van Gods genade. Wij worden een trofee van God. Wij komen niet bij hem in de kast te staan, want wij leven nog en hij leeft in ons. Maar wij zijn zijn trofee. Wij zijn tot eer van de grootheid van Gods genade. En hoe dat werkt, dat moest ik denken aan het verhaal van Job. Job in het Oude Testament. En ik ga dat even opzoeken, ik lees het even voor, want het is heel bijzonder wat er staat. Job is een ontzettend rechtvaardig man. En op een dag, staat er, komen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. Dus alle engelen en weet ik veel wat allemaal. Ze komen hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan bevond zich onder hen. En de Heer vroeg aan Satan, waar kom jij vandaan? En Satan antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. Hij heeft geen thuis in de hemelse gewesten. Dan moet je wel een zwerver worden. En de Heer die vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk en hij heeft ontzag voor God en hij mijdt het kwaad. Gods trofee. God schept op over de mensen die bij hem horen. Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen, onberispelijk, heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Als Satan bij God komt om mensen aan te klagen, om volgelingen van Jezus aan te klagen, dan wijst God naar zijn trofee. Ze zegt van, joh, je hebt hier niks te vertellen. Want deze mensen zijn onberispelijk. Die mijden het kwaad. Die zijn voor mij gewonnen in Jezus Christus. Ze zijn mijn bezit. Ze hebben een hemelse paspoort gekregen. Daar kan jij niet tussen komen. Wij zijn Gods trofeeën. Weet je, wij verlangen naar leven en overwinning. En terecht. En ook als mensen ziek zijn, dan bidden we om genezing. En het is dan een groot wonder wanneer iemand inderdaad genezen wordt. En dan geven we God de eer en vertellen de getuigenis. En God zij geprezen. Maar er zijn ook mensen, dan bidden we om genezing. En die mensen laten een getuigenis achter. Maar hun ziekte komen ze niet tot overwinning toe. En ze komen te overlijden. En als je naar hun verhalen luistert, dan zit daar een getuigenis van hoe ongelooflijk groot God aan het werk is in hun leven en hun omgeving. En hun gezin en de mensen om hen heen worden gezegend door hoe zij in hun ziekte wandelen en God alle eer geven. Met andere woorden, of wij nu ziek zijn en genezing ontvangen, God ontvangt de eer. Of dat wij ziek zijn, God eren en komen te overlijden, God ontvangt de eer. Paulus zegt ook ergens een van de brieven, het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. En hij schrijft ook in de brief aan de Filippenzen, voor mij om te leven is Christus, alles heeft met Christus te maken en sterven is winst. In het ogen van God is elke situatie, wanneer we dat aan hem toewijden en dat wij zitten in de hemelse gewesten, is elke situatie een win-win situatie voor God. In elke situatie, wanneer wij hem eren en verblijven met Christus in de hemelse gewesten, waar onze thuis is, dat we daar de tijd nemen om te zitten, dan wint God altijd. Ik vind het ook zo mooi dat ook in de visie verwoord is van de gemeente, gefundeerd in genade. Daar begint het mee. En daar is het ook goed om daar ook de meeste tijd voor te nemen. Want wanneer je dat overslaat of te snel eraan voorbij gaat, dan gaan we het heel druk krijgen met hoe lief we moeten zijn of hoe we heel hard bezig moeten zijn ons te laten leiden door de geest of gericht te zijn op de grote opdracht. Maar gefundeerd in genade wil zeggen dat we allereerst mogen ontvangen wie we zijn in Christus. En dat hij zelf in zijn geest door ons heen werkt. En dat betekent dat wij mogen wandelen in zijn voetsporen die hij voor ons heeft klaargemaakt. Dat is zitten. Zitten met Christus in de hemelse gewesten. En dan wandelen. Dat is bewegen in je roeping. Bewaak je identiteit. En twee, beweeg in je roeping. En bewegen in je roeping wil dus zeggen dat je dus leeft in overeenstemming met wie je bent in de hemelse gewesten. Zoals ik hier soms als een Canadees rondloop en praat en niet altijd helemaal goed uit mijn lidwoorden kom, zo mogen wij als christenen in deze wereld hemelbewoners zijn. En dat is eigenlijk niet eens zo heel erg moeilijk. Micha 6 vers 8, het bekende vers zegt, er is jouw mens gezegd wat goed is. En je weet wat de Heer van je wilt. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En daar alweer is het woord wandelen. Je weg te gaan is weer het woord wandelen in het Hebreeuws. Recht doen, trouw betrachten en nederig wandelen met God. Dat is bewegen in je roeping. En als je dan kijkt wat Paulus erover schrijft in de brief aan de Efeziërs, dan gaat het ontzettend veel over eensgezindheid, trouw betrachten onder elkaar, ook in de gemeente, liefde, daar valt ook recht doen onder, onderlinge eer, dus elkaar hoogachten in de naam van Jezus Christus. En elke keer komt het erop neer dat we daarin samen een plek zijn waarin Christus woont. Niet allemaal losse mensen die af en toe eens een keer bij elkaar komen, maar in dat samen gemeente zijn, samen lichaam van Christus, ontvangt hij de eer. In Efeziërs 4, daar lezen we de versen 14, of 15 en 16. Zo ga ik wel vrij snel door die Bijbelboek heen, dat valt een beetje mee. Efeziërs 4, in vers 15 en 16. Dan zullen wij, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. Wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Wandelen vanuit je identiteit. Bewegen vanuit wie je bent in Christus. Dat is ook een beetje wat er aan de grondslag lag toen wij kwamen met het thema voor dit jaar, ik ben WLG'er. Dat is niet van nou, alle identiteit van al onze personen worden op één grote hoop gegooid en er wordt weggedaan. En iedereen moet hetzelfde zijn en hetzelfde denken. Maar het gaat over dat je met elkaar de plek eert waarin God zijn gemeente wil bouwen en daar wil wonen. En dat noemen we dan in dit geval de waardevol leven gemeente. En daarbij aansluiten, daarin liefde elkaar eren en samenwerken, dat is de plek waar Christus woont en alle eer ontvangt. En dan wordt ook de gemeente een trofee van Gods genade. En dit is heel belangrijk, heb ik ook gemerkt de afgelopen week, om dat juist nu weer te benadrukken. Nu dat Peter en Lodewijk hebben aangegeven als voorgangers de gemeente te gaan verlaten, dan kan je wel heel hard gaan zoeken naar iemand anders die dat plek moet vullen. Maar je kan ook kijken naar het Bijbelse beeld van de gemeente en zeggen van we laten het niet van één voorganger afhankelijk zijn, maar van de wijze waarop de gemeente in haar roeping staat als geheel. Ik krijg dan ook steeds weer de woorden binnen, dat is een militaire term volgens mij, in het Engels is close ranks, sluit de rijen met elkaar. Dit is juist een periode, als er afscheid is, als er verwijdering is, dat de duivel ertussen kan komen, de Satan die kan voor verwijdering zorgen, om dan juist in gebed en in eer en in toewijding de rijen te sluiten en samen te staan in de naam van Jezus. En dat kunnen we doen, omdat we vanuit de Pinksteren niet achterover hoeven te hangen of uit angst hoeven te schuilen en afwachten, wat gaat er nou gebeuren? Maar we kunnen er tegen inleunen met de kracht van de Heer. En dat is dan ook het derde gedeelte, het sta. Bekleed je met Gods kracht. Bewaak je identiteit, beweeg in je roeping en bekleed je met Gods kracht. En bekleed je met Gods kracht, dat heeft alles te maken met Gods woord. En daaraan vasthouden. Echt in die waarheid die in de hemelse gewesten al gevestigd is, dat naar onszelf toe-eigenen. De Bijbel is wat dat betreft ontzettend realistisch. Ja, we hebben een heel mooi boodschap. En we hebben echt iets goeds te vertellen en te vieren, elke dag opnieuw. En tegelijk zijn er krachten in de wereld. Duistere machten, zelfs wereldheersers, staat er in de Efezebrief. Maar Gods kracht is groter. En wij kunnen al die krachten en die machten het hoofd bieden. Niet vanuit onszelf, maar vanuit de waarheid van God. Daarom staat er ook in Efeze 6, en dan lees ik vers 10 tot 17. Ten slotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Dus drie keer dus het woord kracht of macht daar in één vers. En trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op. Er staat hier wapens, maar dat is eigenlijk wapenrusting, dezelfde als in vers 11. Neem daarom de wapenrusting van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Te staan dus. Houd stand. Met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden, de wapenrusting van God. Ik vind het zo bijzonder dat Gods kracht in staat is, veel sterker is, dan welke kracht of macht daar ook tegenover ingebracht kan worden. Er is geen kracht in deze wereld wat zich kan meten aan Gods kracht. En daarom is het zo belangrijk dat we beginnen bij dat zitten in de hemelse sferen. Dat we bewaken onze identiteit, gefundeerd zijn in Gods genade door Jezus Christus. Dat we niet uit eigen krachten de strijd aangaan in ons leven en in deze wereld. We hebben het niet in huis, maar we hoeven het ook niet te huis te hebben. En dan het beeld van de zwaard van de geest. Eigenlijk is dat het enige wat daar echt als wapen wordt genoemd. De rest is allemaal bescherming. De harnas, de schild, de helm. Dat is allemaal een bescherming van je lichaam en van je leven. En dan de zwaard van de geest. Niet jouw zwaard, maar het is het zwaard van de geest. Het is het zwaard waar de geest door werkt. En dan staat er dan heel bijzonder, en dat zwaard, dat is het woord van God. En dat is het woord van God, de Bijbel, maar dat zijn ook de gesproken woorden van God. Dus hoe God in je leven spreekt, waar we ook mee begonnen zijn in deze serie. En de leiding van Gods geest, wanneer je woorden van hem hoort en ontvangt, mag je die uitspreken. En de geest gebruikt dat dan om zijn doel te bereiken. Om de duisternis een halt toe te roepen. Of dingen te scheiden die misschien te veel op elkaar en door elkaar heen lopen. Staan, wandelen en zitten. Maar dan wel in de goede volgorde. Het begint bij het werk van God in Christus in ons leven. Onze identiteit bewaken in wie Hij is, in de hemelse gewesten. Daarin is ons thuis. Bewegen in de geest, wandelen naar het voorbeeld van Jezus. Samen, zodat Hij juist in zijn lichaam kan wonen. Daar zijn volheid kan uitstorten. En aan de wereld kan laten zien wie Hij is. En bekleed met Gods wapenrusting, met Gods kracht. In de waarheid van Gods liefde staan. In zijn woord en in zijn kracht. Eigenlijk, het is heel mooi, want Efeziërs is dus een enthousiaste brief. En enthousiast betekent letterlijk en theos in God. Efeziërs is geschreven vanuit het beeld van hoe het is wanneer je in God bent. En je leven in hem verankert. En dat je daar heel erg enthousiast van kan worden, dat blijkt wel uit Efeziërs 3, vanaf vers 14. Daar schrijft Paulus, hij heeft af en toe van die momenten, dan wordt hij gewoon lyrisch over wie God is en wie wij zijn in Christus. En dan schrijft hij in Efeziërs 3 vanaf vers 14. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Heer, dank u wel dat u zo ons zo dringend wil toespreken over wie u bent, maar ook wie wij zijn in u. Dat onze identiteit geborgen is met Christus in u, voor eeuwig. Heer, dat onze thuis is bij u, wat er hier ook mag gaan gebeuren. Heer, dat we ook door u mogen wandelen in de kracht van uw geest in deze wereld. Dat ons levenshouding een getuigenis mag zijn van u. En dat u een gemeente geeft waarin we elkaar mogen sterken in het geloof, bemoedigen en eren zoals we u ook eren. En dat u daarin alle eer ontvangt tot de grootheid van uw genade. Heren, bekleed ons dan ook elke dag opnieuw met uw kracht. Help ons om het zwaard van de geest te hanteren, dat uw woord rijkelijk in ons woont. Heren, dat we tot een getuigenis zijn voor de mensen om ons heen. Heer, zo spreken we een zegen uit over deze woorden en over ons leven. Over momenten van overwinning en ook over momenten dat het tegen zit. Maar in elk moment u altijd de eer ontvangt. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.